net 14 dagen terug uit Congo. We hebben daar weer een prachtige tijd gehad. Meer dan 2500 mensen die cursus hebben bijgewoond. Ik denk dat er naar aanleiding van ons bezoek daar nu tussen de 100 en 200 nieuwe nazorg bijbelkringen zijn begonnen. En dat is nog maar een begin, want de bedoeling is dat dat gaat uitbreiden nog. Prachtige dingen, heerlijk om in de dienst van de Heer te staan. Ik zit nu een beetje in spanning, ik moet naar Somalië, maar het lukt nog niet erg met een visum. Dus of dat nog zal lukken voordat ik naar Nepal ga over 4 weken, dat begin ik een beetje te betwijfelen. Maar goed, er gebeuren prachtige dingen. Ik heb een paar boekjes neergelegd daar op de tafel voor de technische installatie. Voor degene die belangstelling hebben in, zeg maar, het pionierzendingswerk. Er is één boekje over Congo, de andere gaat over Nepal, waar op het ogenblik geweldige dingen gebeuren. Ik heb daar een uitnodiging om in de grootste samenkomst van de Kirati. En de Kirati zijn een godsdienstige beweging die wel tot de Hindoes worden gerekend door de Hindoes, maar in feite monotheïsten zijn. En ik ben in contact met hun grote leider, een man die over 2 miljoen mensen gaat. Eens in het jaar hebben ze een massasamenkomst met 20.000, 30.000 mensen die samenkomen. En dit keer ligt er de uitnodiging dat ik een uur lang hen kan toespreken. Het is een heel verhaal, maar, maar het begin van de contacten staat in een van die boekjes vermeld. En dan zie je hoe God toch door de jaren heen stapje voor stapje verder gaat. En het bijzondere is dat als ik dan tot hem mag spreken, dan spreek ik tot een gezelschap van 20.000, 30.000 mensen waar geen enkele christen tussen zit. En ik mag alles zeggen wat ik wil. Dus dan begrijpt u wat ik ga zeggen. Dat wordt het evangelie natuurlijk en niks anders. En dan zitten de mensen met de pen in aanslag, want elk woord wat daar gesproken wordt is een godswoord. Dat vergeten ze niet meer. En ik heb er al eens 1 keer mogen spreken voor een kleiner gezelschap. En toen wilde iedereen christen worden. Toen schrok de leiding van die Kirati-beweging zo. Toen mocht ik vooral niet meer de mensen toespreken. Maar nu, door een godswonder, is opeens de deur opengezwaaid. En ik ben zeer benieuwd wat dat gaat betekenen. Het zou wel eens een hele massale beweging kunnen gaan worden naar Jezus Christus toe. En daar hopen we op. We zijn ons daarop aan het voorbereiden. Nou, dat even over het zendingswerk. Zullen we samen bidden? Heer onze machtige God, we vragen u dat u onze ogen wilt openen voor de rijkdom van uw woord. Dat we onze aandacht zo daarop zullen vestigen dat er geen ruimte is voor andere zaken. Dat we even datgene wat het allerbelangrijkste is ook werkelijk centraal zullen stellen. En dat we geleid worden door het woord en gesterkt en vernieuwd door de kracht van uw geest. Heere, wees ons zeer nabij in Jezus' naam. Amen. We gaan samen uit de Bijbel lezen en ik heb een gedeelte uit de Bijbel gekozen waar het avondmaal in voorkomt. Althans, als je het heel goed leest. Het komt uit het Oude Testament, het boek Richteren. En zoek met mij op, als je wilt, Richteren, hoofdstuk 6. Ik begin bij het allereerste begin en lees dan een heel stuk door. Een verhaal, een geschiedenis van Gideon. Gideon, de zoon van een Baalspriester. Nou, niet precies de persoon waar wij aan zouden denken als God zich openbaart. Gideon, we vinden dat in Richteren hoofdstuk 6. Ik begin bij vers 1. Maar de Israëlieten deden wat slecht was in de ogen van de Heere. Toen gaf de Heer hen over in de hand van Midian 7 jaar. Toen Midian de overhand kreeg over Israël, maakten de Israëlieten vanwege Midian voor zichzelf de holen gereed die in de bergen zijn en de grotten en de bergvestingen. Want het gebeurde telkens als Israël gezaaid had, dat Midian optrok. Ook Amalek en de mensen van het oosten trokken tegen hen op. Dan sloegen zij hun kamp tegen hen op en deden de opbrengst van het land teniet, tot waar men bij Gaza komt. En ze lieten in Israël niets over om van te leven. Geen schaap, geen rund, geen ezel. Want ze trokken op met hun vee en hun tenten, zo talrijk als sprinkhanen kwamen ze, zodat men hen en hun kamelen niet kon tellen. En ze kwamen in het land om dat teniet te doen. Zo verarmde Israël zeer vanwege Midian. Toen riepen de Israëlieten tot de Heere. En het gebeurde, toen de Israëlieten vanwege Midian tot de Heere riepen, dat de Heere een man naar de Israëlieten zond, een profeet, die tegen hen zei: zo zegt de Heere, de God van Israël, ik heb u uit Egypte doen optrekken en u uit het slavenhuis geleid. En ik heb u gered uit de hand van de Egyptenaren en uit de hand van ieder die u verdrukte. En ik heb hen van voor uw ogen verdreven en hun land aan u gegeven. En ik zei tegen u: ik ben de Heere, uw God. Vrees de goden van de Amorieten niet, in wier land u woont. Maar u hebt niet naar mijn stem willen luisteren. Toen kwam een engel van de Heere. Hij nam plaats onder de eik die bij Ofra is, die aan de Abiezriet Joas toebehoorde. En zijn zoon Gideon klopte tarwe uit in de wijnpers om die voor de Midianieten te verbergen. Toen verscheen de engel van de Heere aan hem en zei tegen hem: de Heere is met u, strijdbare held. Maar Gideon zei tegen hem: och, meneer, als de Heere met ons is, waarom is dit alles ons dan overkomen? En waar zijn al zijn wonderen waarover onze vaderen ons verteld hebben toen ze zeiden: heeft de Heere ons niet uit Egypte doen optrekken? Maar nu heeft de Heere ons verlaten en ons in de hand van Midian gegeven. Toen wendde de Heere zich tot hem en zei: ga in deze kracht van u en u zult Israël uit de hand van Midian verlossen. Heb ik u niet gezonden? Maar hij zei tegen hem: och, meneer, waarmee zal ik Israël verlossen? Zie, mijn geslacht is het armste in Manasse en ik ben de jongste in mijn familie. Maar de Heere zei tegen hem: omdat ik met u zal zijn, zult u Midian verslaan alsof het maar één man was. En hij zei tegen hem: als ik dan genade gevonden heb in uw ogen, geef mij dan een teken dat u het bent die met mij spreekt. Ga toch niet van hier weg, totdat ik weer bij u kom en mijn geschenk naar buiten heb gebracht en u heb voorgezet. En hij zei: ik zal blijven tot u terugkomt. Gideon ging naar binnen en maakte een geitenbokje klaar en ongezuurde broden van een eva meel. Het vlees legde hij in een mand en het kooknat deed hij in een pot. Vervolgens bracht hij het naar buiten bij hem onder de eik en bood het aan. Maar de engel van God zei tegen hem: neem het vlees en de ongezuurde broden en leg ze op die rots en giet het kooknat eroverheen. En zo deed hij. Toen stak de engel van de Heere het uiteinde van de staf uit die in zijn hand was en raakte het vlees en de ongezuurde broden aan. Daarop steeg er vuur op uit de rots, dat het vlees en de ongezuurde broden verteerde. Toen was de engel van de Heere uit zijn ogen verdwenen. Vrienden, een onmogelijke ontmoeting en een onmogelijke opdracht, die niet alleen onmogelijk was voor Gideon, maar in feite ook ons geldt. Dat zal ik u uitleggen. Eerst eventjes wat er gebeurd was. Een vreselijke toestand in Israël. De Midianieten kwamen, stammen uit het noorden van Arabië, met Amalek, de oude volksvijand nummer 1 van Israël, er altijd op uit om Israël uit te roeien. En de stammen uit het oosten, dus het was een verbond van allerlei stammen uit dat woestijngebied. En de bedoeling was duidelijk niet alleen het plunderen van het land, zoals dat toen ter tijd zo vaak gebeurde, als een leger een land veroverde, maar de uitroeiing van het hele volk Israël. Dus er liet ook helemaal niks over. Kijk, als het een kwestie van een windgewest erop nahouden zou zijn, dan is het toch wel van belang dat de mensen in leven blijven. Maar hier ging het er dus echt om, Israël moest worden uitgeroeid. Israël zag niet dat daar ook een geestelijke betekenis in zat. Ze hebben natuurlijk jaar en dag, zoals wij dat ook doen als we naar het nieuws kijken, gedacht van nou ja, dat gebeurt nou eenmaal en de wereld is slecht en weet ik wat ze allemaal gedacht hebben. Ze hebben in militaire termen gedacht, ze hebben in politieke termen gedacht. Ze hebben gedacht aan delegaties die naar de vijand gezonden konden worden. En op de duur waren ze helemaal uitgedacht en totaal gedesillusioneerd. En de mensen die verborgen zich al als de vijanden kwamen, want die hielden er een schrikbewind op na. Die keken echt niet op een paar doden. Dus ze verborgen zich in de grotten en holen en bergvestingen, staat er. In ieder geval op de plekken waar de vijand niet zo gauw zou komen. U moet iets weten van de geografie van Israël. Daar is het de gewoonte dat de wegen door de dalen lopen. Dus niet halverwege de berg of wat dan ook, maar door de dalen. Dus alles wat op die berg is, dat is een klein beetje aan het oog onttrokken. In ieder geval, daar kom je niet zo gauw die vijand tegen. En dat laat ook zien waarom Gideon bezig was op de berghelling in de wijnpers tarwe uit te kloppen. Dat is natuurlijk geen werk voor de berghelling. Dat is iets wat daar in de dalen gebeurt, waar de winter goed kan bijkomen en waar de tarwe groeit. Maar die tarwe die was dus verplaatst naar de wijnpers halverwege de berghelling, te midden van de wijngaarden, die op het moment dat Gideon daar bezig was nog volop in blad stonden. Hè, want de wijnoogst komt na de tarweoogst. Daardoor was hij helemaal aan het oog onttrokken. Maar dan ga ik al een beetje ver, want Israël begon uiteindelijk te bidden. Dat kost nog wel eens wat moeite, ook in ons land, ook misschien in ons eigen leven. Wanneer bidden we echt, met hart en ziel? Heel vaak is het bekende riedeltje wat je afstookt. Er wordt geen woord verkeerd gezegd, maar je hart zit er niet echt achter. Je weet dat het goed is om te bidden, je bent er ook niet tegen. Alleen raakt het je weinig, omdat het niet helemaal vanuit je ziel komt, maar meer een kwestie is van het navolgen van een goede gewoonte, van een goed gebruik. Nou, in Israël werd al helemaal niet gebeden, want Israël was afgeweken voor de zoveelste keer naar het geloof in de afgod Baal. Natuurlijk, als je de mensen zelf gevraagd had, dan zeiden ze, ja, we geloven ook in Yahweh natuurlijk. Het is allemaal hetzelfde. Zoiets zullen ze gezegd hebben. Zo gaat het heel vaak. Zo gaat het bij mensen die het geloof langzamerhand laten versloffen. Die zeggen niet, ik heb er totaal geen binding meer mee, maar die zeggen van, ik geloof nou veel dieper dan ooit. En dat maakt dan een hele indruk, zulke woorden. Maar intussen zitten ze op de glijbaan naar beneden. De woorden zijn goed en die geven niet de werkelijkheid weer. Nou ja, zo was het met Israël. Ze geloofden overal in. Maar de geloof in Baal, dat was dan toch wel nummer 1. Er zat een beetje sensatie in, hè? Het geloof is een beetje saai, vindt u niet? En een beetje sensatie erbij. Baal, daar kon je drank bij drinken, daar kon je dronken drinken. En dat was verbonden met allerlei seksfeesten. Kijk, dat is tenminste iets wat de mensen aanspreekt. Het lijkt de moderne tijd wel, want de mens is nog altijd dezelfde. Je zou kunnen zeggen, heel Nederland is Baal aanhanger geworden in onze tijd. Bijna heel Nederland. Alleen noemen ze hem niet meer zo. Maar het zijn nog steeds dezelfde daden en dezelfde gevoelens. Nou ja, eindelijk gaan ze bidden. Gaan ze wel bidden tot God. Hebben ze in de gaten van, dit is de reden van de ellende die over ons is gekomen, dat wij God verlaten hebben. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen, zeggen de psalmen. Nou, zo was het dan eindelijk weer een klein beetje ruimte voor het geloof en de mensen bidden. Maar ja, met hoeveel overtuiging bidden ze? Is het misschien een kwestie van, nou ja, als Baal niet helpt, dan kunnen we altijd nog wel Yahweh aanroepen. En als er misschien nog weer een ander is, nou, dan kunnen we dat ook nog eens proberen. Was het een probeersel of was het een overtuiging? Maar God luistert. En er gebeurt iets. Er wordt een profeet gezonden. Profeten waren schaars gezaaid in die tijd. We lezen natuurlijk in de Bijbel van heel veel profeten en dan denk je dat half Israël profeet was, maar dat was natuurlijk niet zo. Er zijn jaren geweest en tientallen jaren zonder enige profeet in het land en toen kwam er een profeet. Zijn naam wordt zelfs niet genoemd. Maar één ding kunnen we er wel uit constateren uit wat er uit zijn boodschap. Dat was een ouderwetse. Hij bracht die oude boodschap en daar protesteren mensen nog wel eens tegen. Hetzelfde verhaal. Kan je niet wat anders bedenken? Ja, dat kan wel. Maar wat wil je? De waarheid of de leugen? Want de waarheid is eeuwig. Daar kan je helemaal niets mee uitspoken. Die blijft altijd gelijk. Mag ik het nog eens even wat sterker zeggen? Als een verkondiger niet ouderwets is, dan is het een fantast. Dat bedoel ik met ouderwets niet kleding. Dan bedoel ik ook niet het taalgebruik, maar die oude boodschap. Want een zelfverzonnen verhaal, hoe diepgaand het ook lijkt, hoe intelligent het ook lijkt, is waardeloos. Want de waarheid kun je niet verzinnen. De waarheid is er. Je kunt hem spreken. Je kunt erover studeren. Je kunt erover mediteren. Maar je kunt de waarheid niet veranderen. Want dan is het geen waarheid meer. Nou ja, die mensen die hebben ernaar geluisterd. En het gaat bijna ongemerkt voorbij, dat stukje wat hier staat in dit Bijbelgedeelte over die profeet. Er werd blijkbaar niet geluisterd. Blijkbaar hebben de mensen gezegd, nou ja, dat is het oude riedeltje. Daar hebben we genoeg van, zoiets. Dan zou je denken, nou ja, dan zal God zeggen van, nou dan zoek je het ook maar uit. Maar we hebben het vandaag ook nog gezongen. Als wij ontrouw zijn, hij blijft trouw. En dan zoekt hij nog weer een andere weg om zijn volk te overtuigen. En dat verbaast mij. Kon hij in Israël nou niemand anders vinden dan de zoon van een afgodspriester, Gideon? Gods wegen zijn wonderbaarlijk en ze zijn niet onze wegen. En op het moment dat wij God proberen te begrijpen, moeten we toegeven dat het ons niet zal lukken. Dat zal nooit lukken. En als wij God willen adviseren, dan heeft hij dat advies niet nodig. Als hij werkt, dan doet hij het altijd op een manier die toch anders is dan wat wij gedacht hadden. In elk geval, Gideon is bezig daar in die wijnpers tarwe uit te kloppen. En op zo'n moment was dat een kwestie van overleven of sterven. Half uitgehongerde bevolking, nou de oogst is net binnen, althans de eerste gedeelte van die tarweoogst. De vijand die zal alles roven. En dan heeft hij een gedeelte daarvan op een geheime plek verborgen. En dan ga je in die wijnpers, ga je tarwe uitkloppen, als niet de plek, hè. Want dan kan de wind niet goed bijkomen. En dat moet het kaf wegnemen. Maar dan gooi je dat op en dan, nou ja, misschien dat het dan toch nog wel een beetje lukt. En dan heb je misschien tarwe van wat mindere kwaliteit. Maar dan heb je tenminste te eten. Dan hoef je niet dood te gaan. En op zo'n moment dat je iets geheims doet, is een van de belangrijkste zaken dat niemand het weet. Ik maak me sterk dat Gideon heeft gezegd op die dag dat hij dat deed tegen zijn familieleden van denk erom. Niks zeggen, hè, tegen niemand. En dan staat hij daar in die pers en dan is hij bezig die tarwe uit te kloppen. En dan staat daar een onbekende. Hij moet door de grond zijn gegaan. In tijden van oorlog is elke onbekende een potentieel gevaar voor je leven. Of het is de vijand zelf, of het is iemand die je verklikt. Van je eigen mensen weet je of ze te vertrouwen zijn, maar van onbekenden, dat is zo gevaarlijk. Er staat daar die onbekende, hij moet door de grond zijn gegaan. Totdat die onbekende spreekt. En dan zegt hij iets wat heel vreemd lijkt. Maar er zit een diepe betekenis in. Als God spreekt, dan zegt hij dingen die wij eigenlijk niet wisten. Dan ziet hij dingen die wij niet zagen. En dat gebeurt hier ook. Dan staat daar die engel des Heren, zo wordt hier omschreven, dat zal ik zo meteen uitleggen. Die staat daar en die zegt tegen Gideon, de Heere is met u, strijdbare held. Nou, dat is stug. Er staat daar een bange wezel. Iemand die zich verstopt. Iemand die bang is dat zelfs dat kleine beetje tarwe wat hij nog heeft, wat hij in veiligheid heeft gebracht, hem nog ontnomen zal worden. Dat hij het leven zal verliezen, want hij onttrekt tarwe uit datgene wat de vijand wil hebben. Er staat de doodstraf op. En dan zegt die engel des Heren, de Heere is met u, gij dappere held. Dappere held, dat is eigenlijk de betekenis van de naam Gideon. Die onbekende, die lijkt hem te kennen. En die ziet iets in Gideon wat Gideon zelf helemaal niet ziet. Hij ziet zichzelf niet als een dappere held. Hij ziet zichzelf misschien als sluw of wat dan ook, maar zeker niet als dapper. Doordat die ander, die onbekende, over de Heere spreekt. Het staat met hoofdletters hier in de Bijbelvertaling, dat wil zeggen de naam Yahweh. Weet Gideon, dat is niet de vijand. De vijand spreekt niet over God. En zeker niet op die manier. Dus er gaat een geruststelling van die woorden uit, maar tegelijkertijd iets raadselachtigs. Dappere held. En God die met jou is. Gideon was helemaal niet met God. En hoe moest dat dan? Wie is degene die spreekt? Dat is van wezenlijk belang. De engel des Heren. Je hebt een aantal engelen die bij namen genoemd worden, die een hele hoge positie in de hiërarchie van engelen innemen. Gabriël, Michaël. Maar als er gesproken wordt over de engel des Heren in het Oude Testament, dan is het nog wat anders. Dan gaat het altijd om een godsverschijning. God zelf, die zich in menselijke gedaante openbaart. Dat is jammer dat het een beetje weggevallen is in de vertaling van de nieuwe Bijbelvertaling. Een engel van de Heer staat er dan, of de engel van de Heer. Maar daar waar je de engel des Heren tegenkomt, gaat het niet zomaar over een engel. Het gaat wel om een boodschapper, maar die boodschapper is God zelf. Dat blijkt ook uit het vervolg. Op twee manieren. Ten eerste het offer wat Gideon brengt. Maar ten tweede, hij spreekt die onbekende voortdurend aan als meneer. Gewoon het woord meneer zoals wij dat kennen, niet de Heere. Totdat hij eindelijk beseft met wie hij van doen heeft. En dan verandert dat ook direct. Hij heeft zelf in de gaten, het is de Heere. Ik heb God gezien. Constateert Gideon op een gegeven ogenblik. En dat mag een mens eigenlijk niet. Ik zal sterven. Goed, dat over die engel des Heeren. De engel des Heeren, ik kan er nog meer over zeggen. Dat is Jezus. Maar dan in oud-testamentische gedaante. Zonder die naam te dragen. Maar tegelijkertijd toch altijd ook de redder. Wat de naam Jezus betekent. Want er zijn geen twee goden die zichzelf openbaren in menselijke gedaante. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien, heeft Jezus gezegd. Dat is de Heer Jezus. Die met zijn reddende daden zich openbaart. Bij het volk Israël. Dat is wat hier gebeurt. Alleen hij wordt niet herkend door Gideon. Hoe zou hij hem moeten herkennen? Want de persoon die hij ontmoet is zo gewoon. Er is niets buitengewoons aan. Geen stralenkransen. Geen stralende gestalte. Geen gouden voeten of wat dan ook. Zoals ieder mens, alleen toch een ander. Niet iemand met een woonplaats, met een adres. Wij zouden zeggen met een ISBN-nummer. God, die voor die ene boodschap zich openbaart aan Gideon. Goed, hij zegt, de Heer is met jou, dappere held. Meteen komt Gideon in het geweer. God, wie praat er nog over God? Vrome praatjes, koop je niks voor. Ja, vroeger. Dan spraken ze over God. En dan zeiden ze dat hij ons uit Egypte heeft geleid en grote wonderen heeft gedaan. Nou, vergeet het maar. Kijk maar om je heen wat er aan de hand is. Hij heeft ons helemaal in de steek gelaten. Daarmee draait Gideon de zaken om. Zo leefde dat onder de mensen. Het leefde niet van wij hebben God in de steek gelaten. Nee, de schuld ligt bij God. Voor de mens ligt de schuld altijd bij God. Als ik God was, zeggen ze dan, als ik God was, nou, dan ging het wel goed. Voor mij althans. Nou ja, zo begint Gideon dus ook. Dan staat hij tegenover God, hij heeft het nog ineens in de gaten. Hij zegt, God, daar moet je helemaal niet over praten. Die trekt zich niks van ons aan. Daar staat God, met zijn reddende macht. God, nou, daar moet je het niet voor verwachten. Moet je eens kijken wat er gebeurt. We worden hier doodgemaakt. We zijn uitgehongerd. Het volk heeft geen enkele hoop meer. Straks is er niemand meer over. Er is een genocide gaande. Hebt u het niet in de gaten? Om dan over God te gaan praten. Nou, een mooi moment. Zo op die manier is Gideon bezig. Tegenover God. Nu heeft de Heer, als hij al bestaat, nu heeft hij ons verlaten. Was dat de boodschap die weer tot leven was gewekt door de komst van die profeet die daar ook over gesproken had? Die onbekende profeet. We weten het niet. Je best kans dat ook in het huisgezin van vader Joas, de vader van Gideon, er wel gesproken werd over de oude verhalen van het volk Israël. Kijk, als je eenmaal zegt van Baal en God en het is allemaal hetzelfde, dan maakt het allemaal niks uit. Dan kun je de hele zaak door elkaar mengen en doen alsof het een eenheid is. Het lijkt nog een beetje vroom ook. Sommige mensen denken, als je nou maar een klein beetje gelooft, dan is het toch ook goed. Dan heb ik het niet over een geloof als een mosterdzaadje. Dan heb ik het over menselijke overwegingen. Hè? Als je nou maar een klein beetje gelooft. Als je nou een stukje brood neemt en een stukje vergif. Dan heb je in ieder geval een half broodje gegeten. Dat is toch goed? Nee, natuurlijk niet. Want die redenering die deugt niet. God die gaat nog ineens op de vragen van Gideon in. Je zou zeggen, dit is een uitgelezen kans om Gideon eens een beetje bij te brengen hoe de zaken nou precies zitten. Maar het geloof is nooit gebaseerd op een kennis van Gods daden, op een volledige kennis. We kunnen God niet begrijpen. Dus God geeft wel antwoord, maar niet in de zin van, ik zal je eens even filosofisch precies voordoen, uitleggen hoe de zaken zitten. Dat God zich niet vergist, maar dat jij als mens je vergist, zoiets. Niks van die naad. Wij hebben daar vaak de neiging toe. Hè? Dan worden er allerlei kritieken aangevoerd door mensen, als je een gesprek over het geloof hebt. En dan willen we ze wel eens eventjes vertellen hoe het nou precies zit. Maar het geloof is niet gebaseerd op een kennis van Gods daden. We kunnen God niet narekenen. Dus wat gebeurt er als Gideon al zijn kritieken heeft laten horen? Dan zegt God tegen hem, ga in deze kracht van u en u zult Israël uit de hand van Midian verlossen. Heb ik u niet gezonden? Dan zou je denken, dit is toch het paard achter de wagen. Waarom beantwoordt hij die vragen niet? Waarom zegt hij, nou Gideon, je hebt drie vragen gesteld, dan ga ik ze alle drie eventjes beantwoorden. Alsof hij het helemaal niet gehoord heeft. Jij moet de vijand verslaan. En het gaat je nog lukken ook, want ik ben met je. Nog heeft Gideon niet in de gaten wie er spreekt. Natuurlijk, de vijand verslaan, dat is de droom van iedereen in Israël. Als dat eens zou kunnen, maar wat we lezen is dat het volk zo gedesillusioneerd is, dat er geen eenheid meer is, dat iedereen voor zich probeert te overleven, zich te verstoppen in de holen en de grotten. En dan is er geen eenheid meer, er is geen leider. Er is geen gemeenschappelijke opinie. Ja, alleen de gedachte van, we hopen dat we het volgende jaar nog leven, zoiets. Maar dan heb je eigenlijk de moed al opgegeven, als je dat denkt. En om dan in die omstandigheden te zeggen, jij moet die vijand aanvallen. Dat is zo'n onmogelijke opgave. En dat wordt er tegen Gideon gezegd, jij moet die vijand verslaan. En het gaat je lukken, want ik ben met je. Dat is toch ongelooflijk. Wie kan zoiets zeggen? Kunt u een onmogelijke opdracht aan iemand geven? En die zegt, ja, maar dat lukt je wel, want ik ben met je. Wie zijn wij? En als de opdracht voor een ander onmogelijk is, dan is die voor ons ook onmogelijk. Gaat er een lichtje branden bij Gideon? Op dat moment nog niet. Hij gaat wel in op de gedachte van de vijand verslaan. Ja, natuurlijk, dat wil iedereen, want dat is een kwestie van leven of dood. Dus hij zegt, ja, dat is een goede gedachte hoor, maar het kan niet. En dan heeft hij drie argumenten. Drie argumenten waarom het absoluut onmogelijk is. Ten eerste, ons geslacht is Manasse. Nou, Manasse, dat is een van de stammen van Israël, maar niet de stam van de grote overwinnaars. Dat is toch meestal, als het niet Juda is, Efraïm. Niet Manasse. Dus wat zoek je nou in de stam Manasse? Als er iemand uit Manasse komt die tegen de andere Israëlieten zegt, we moeten de strijd aanbinden, dan zeggen ze, ja, kom op, wat ben jij er voor eentje? Ten tweede, onze familie is een arme familie in de stam. Hij bedoelt een familie die niet meetelt. Dat heb je in elke stad en elk land. Je hoort sommige namen en dan zeg je, oh, dat zijn belangrijke mensen. Zijn rijk of vooraanstaand op het terrein van de politiek of de economie of wat dan ook. Oh, is er daar eentje van? Dan ben je ook veel meer geneigd om daarnaar te luisteren. Dat schijnt zelfs in het onderwijs mee te spelen. Dat de kinderen die van bepaalde families zijn, die worden toch een beetje meer gepusht door de onderwijskrachten, ongemerkt hè. Zonder dat ze het zelf goed in de gaten hebben, een beetje gepusht, een beetje naar voren geplaatst, een beetje extra gestimuleerd om te studeren. Want dat is een familie waar wat in zit. Er is oorlog uitgebroken. Dus dat was het tweede argument van Gideon. Hij zegt, nou ja, als er eentje van onze familie komt, wij zijn nou net zo'n familie die helemaal niet meetelt. Ik zie me nog als klein jongetje bij mijn beste vriendje, van toen nog steeds een vriend van me, thuiskomen. En zijn vader, dat was een streber. Die zei bij de eerste ontmoeting, wie die ook me tegenkwam, ik ben directeur. Hij vertelde er niet bij dat hij slechts één parttime secretaresse en een losse arbeidskracht had. En toen kwam ik daar thuis en toen vroeg hij aan mij, hoeveel verdient jouw vader? Nou, dat wist ik. Maar dat viel niet in goede aarde. Dat was niet naar de norm die hij stelde. En toen zei hij tegen mijn vriendje, hij dacht dat ik het niet hoorde, kun je geen ander vriendje zoeken? Een familie die niet meetelt. Zo was het met Gideon ook. Onze familie telt niet mee. Dan lachen de mensen om. Als wij met een nieuw initiatief komen, man, dan is het al verloren voordat we beginnen. En tenslotte komt hier als het derde argument. Ik ben de jongste in de familie. Ik ben spuit 11, geeft modder. Kent u die uitdrukking nog? Daar wordt niet naar geluisterd. Dat is net als toen David werd gezalfd door Samuel. Toen liet zijn vader alle zoons de revue passeren. En tenslotte zei Samuel, heb je dan niet nog een jongen? Ja, hij zei, ik heb er nog eentje. Dat is zo'n klein snuitertje, dat telt niet mee, die is bij de schapen. Hij zei, nou roep die dan maar. En dat was dan degene die gezalfd moest worden. Die jongste, die wordt zelfs in zijn familie uitgelachen. Als hij met een voorstel komt. Waar bemoei jij je mee? Dus zegt Gideon, ik vind de pracht van een idee hoor. Om de vijand aan te vallen. Maar dat kan echt niet. Dan hebt u de verkeerde. Hij zegt tegen God, u hebt de verkeerde. En dan wordt er weer niet ingegaan op de argumenten die Gideon noemt. Je zou verwachten dat je dan zou zeggen van, nou ja, maar je hebt wel bijzondere capaciteiten of wat dan ook. Wel nee. Dan volgt er opnieuw een opdracht. De laatste woorden uit deze korte wisseling van gedachten. Maar de Heer zei tegen hem, omdat ik met u zal zijn, zult u Midian verslaan alsof het maar één man was. Je zult hem verslaan. Omdat ik met je ben, opnieuw, omdat ik met je ben. God met ons. Stond er als een gebed vroeger op de guldens. Dat gebed zijn we al lang kwijt. Het was toen ook geen gebed trouwens. Het was een veronderstelling. Maar dat is natuurlijk wel wat hier speelt. Omdat ik met je ben voor de tweede keer. Daarom is het mogelijk, omdat ik met je ben. Meer niet. Het godsbewijs wordt niet geleverd op het vlak van de filosofie. Dat is niet iets voor de hyperintelligente mensen. Voor degene die een paar universitaire diploma's hebben of wat dan ook. Het godsbewijs voor elk mens vindt plaats in zijn eigen leven of hij vindt het nooit. Eén van beide. Je gaat met God en hij zal zich openbaren. Je zult merken dat er dingen mogelijk zijn die eigenlijk onmogelijk waren. Je zult ervaren hoe hij in je nood binnenkomt en uitkomst geeft. En nooit zul je het bewijs kunnen leveren alsof het een bewijs is uit de chemie of uit de natuurkunde. Dat godsbewijs, dat is onmogelijk omdat God overal boven staat. Boven elke redenering die wij kunnen ophangen. Maar op dat moment heeft Gideon het eindelijk in de gaten. Met wie hij van doen heeft. Want dan heeft hij het opeens over de Heere. De Heere zei tegen hem, omdat ik met u zal zijn. En daarna zegt hij, als ik dan genade gevonden heb in uw ogen, geef me dan een teken dat u het bent die met mij spreekt. Eindelijk gaan zijn ogen open. En dan gebeurt er iets. Dan gebeurt er iets waar je vaak overheen leest, waar je gemakkelijk overheen leest. Gideon gaat een offer bereiden. Nou ja, een offer. Eigenlijk een paasmaaltijd. Hij zegt, wilt u dan even wachten totdat ik terugkom? En dat even, dat kan wel eens een paar uur zijn. Want hij moet een bokje slachten en dan moet hij dat vlees koken. En op braden. En dan neemt hij een eva-meel, dat is een 30 kilo meel of zo. En dan gaat hij ongezuurde broden, matzes, van bakken. Nou, precies de ingrediënten voor de Pesach-maaltijd. En dat brengt hij dan naar die onbekende toe. Dus een enorm hoeveelheid brood en een heel bokje. Het is heel veel. En dan wil hij dat die ander dat eet. En nu zien we dat het niet gaat om zomaar een mens. Om een van de inwoners uit een van de dorpen daar in de omgeving. Een onbekende, omdat hij van ver komt. Dan zegt die ander, dan zegt die engel des Heren, legt het op die rots neer. Hij steekt zijn staf uit en dan gaat alles in vlammen op. Wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen dat er een offer gebracht wordt. Het is geen maaltijd, maar het is een offer geworden. Een offer is een gebed. Maar er is iets bijzonders aan de hand met het offer. Het is niet een offer dat Gideon brengt. Dan zou hij zelf dat moeten verbranden op een altaar. Maar nu zegt die onbekende, als er hier geofferd wordt, dan doe ik het. Ik breng het offer. Dat is Jezus. Ik breng het offer. Voor jou. Ik los de problemen op voor jou. Ik vergeef de zonde van jou. Dat is wat er hier gebeurt. Dan is daar de Pesachmaaltijd. En het is alsof Gideon die maaltijd wil gebruiken met die onbekende. Maar die onbekende die zegt, wacht, die tijd is nog niet gekomen. Maar één ding is er wel. Dat is de verlossing. Want als hij verschijnt, dan verschijnt hij als verlosser in ons leven. En die verlossing die geef ik je. En Gideon begrijpt dat hij het offer heeft aanvaard. Of heeft gebracht voor Gideon. Dan moet je wel verstaan wat een offer betekent. Al vanaf de tijd van Abraham en daarvoor kom je offers tegen. Wat is een offer? Is dat iets aan God geven? Zo wordt het soms wel uitgedrukt, hè? Ook in de Bijbel. Wij brengen onze offers voor u. Het is iets anders. Er zit een hele diepe betekenis in een offer. Het is heel interessant als je met moslims spreekt, met het offerfeest. Die hebben ook een offer, wat eigenlijk geen offer is, want er wordt niks verbrand. Maar ze noemen het offerfeest. Er wordt er een koe geslacht of een ander dier. En er wordt gezamenlijk gegeten. Het is een soort vredeoffer, als je dat vergelijkt met offers vanuit het Oude Testament. Maar wat is een offer dan? Dan moet je kijken naar hoe het offer beschreven staat in Leviticus. Dan begrijp je dat. Voordat het dier wordt geslacht, legt degene die het offer brengt de rechterhand op de kop van het dier. Belijdt zijn zonde. De priester, de leviet, spreekt de schuld, de bevrijding van schuld uit, de schuldvergeving. Jouw zonden zijn jou vergeven. Het dier wordt geslacht. En dan is dat de symboliek. Ik die gezondigd heb, ik zou moeten sterven voor mijn zonde. Maar God neemt genoegen met een plaatsvervangend offer. Het offer van de engel der Heren. Het offer van Jezus. En jij bent vrij. En zo zien we hier in het Oude Testament de hele kern van het geloof terug, wat ons hier in de kerk bijeenbrengt. Laat ik besluiten met die opdracht die Gideon kreeg. Jij staat voor een onmogelijke situatie en jij gaat er tegenaan in mijn naam en je gaat winnen. Je bent een overwinnaar. Je bent geroepen om te overwinnen en niet om te verliezen. Dat is wat je kunt lezen in die woorden. En de enige reden waarop het mogelijk is, dat is niet omdat je er zo vreselijk over gepiekerd hebt, omdat je zo'n intelligente oplossing hebt, omdat je zo vreselijk sterk bent, omdat je zo vreselijk wijs bent, omdat je zo vreselijk belangrijk bent. De enige reden is, ik ben met je. Wij staan ook voor een mogelijke opgave, voor grote problemen, voor zorgen, voor noden. En vandaag zegt God tegen ons, ga winnen. Vraag je niet af hoe je zult winnen, zolang je weet dat ik met je ben. En als jij iets wilt weten, is God er in mijn bestaan? We zijn toch God verlaten in deze wereld? Dan heb je het antwoord. Dan heb je het antwoord. Maar je kunt er niet omheen. Hij heeft ingegrepen in jouw bestaan. En je weet, dit was niet mijn kracht en niet mijn wijsheid. Dit was God. Gideon op zijn plaats. Wij op onze plaats. Als wij de engel des Heren ontmoeten, als we Jezus ontmoeten, dan zegt hij geen andere dingen dan wat we vanuit de Bijbel weten. De waarheid verandert niet. God verandert niet. En dan mogen we erop vertrouwen. Dat we mogen staan in de kracht die hij ons geeft. Niets van ons, alles van hem. Maar zeker, hij zal het doen. En we zullen het weten. Dat was Jezus die ik ontmoet heb. Geprezen zij zijn naam. Amen. Laten we samen bidden. Heere Jezus Christus, altijd dezelfde. In het verleden, in het heden, in de toekomst. Vandaag mogen we op u vertrouwen. Opnieuw. Uw naam is ons niet onbekend. Maar de golven van de tijd die slaan over ons heen. En zo gemakkelijk worden we meegevoerd. Daar staat u. Op het moment dat we opzien. Vanuit die wijnpersbak, vanuit onze schuilplaats. En u spreekt ons aan. Heere, geef ons de genade om te luisteren. Om te geloven. Om te overwinnen. In uw naam. Amen.